Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 85ste psalm het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. 85 vers 3. Wij lezen vanmorgen uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 17. En van dat hoofdstuk lezen wij de versen 17 tot en met 24. 1 Koningen 17, de versen 17 tot en met 24. En in aansluiting aan de lezing van de schrift zingen we psalm 86, het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeiden tot Elia, wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar, geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zei: de Heere, mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe bij welke ik herberg zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over dat kind en riep de Heere aan en zei: de Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia, en de ziel van het kind kwam weder in hem, en het werd weer levend. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide: zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia: nu weet ik dat gij een man God zijt, en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Wij zoeken samen uw aangezicht, Heere, aan de morgen van deze tweede paasdag. U geeft ons ook vandaag nog weer uw woord en we mogen dat ook nog weer horen, verkondigen. Het komt vanmorgen niet alleen maar hoorbaar, maar ook zichtbaar tot ons. En op deze wijze besteedt u toch nog weer arbeid aan ons en aan onze kinderen. En u geeft het ons opnieuw te kennen dat bij u alles te krijgen is wat wij in onze verloren toestand niet kunnen missen. Alles om weer met u verzoend te zijn. Alles wat nodig is om in vrede met u te leven. Het is er allemaal, Heere, verworven door de Heer Jezus Christus. En het ligt klaar om uitgedeeld te worden door de Heilige Geest. Mogen wij u dringend en ootmoedig vragen, Heere, ons aan die schatten en weldaden deel te geven. En dat wij ook in deze derde kerkdienst op de paasdagen en de vierde, als we de Goede Vrijdagdienst ook meerekenen, mogen we in deze dienst dan ook een bijzondere zin ervaren en ondervinden dat gij in ons midden zijt. Niet alleen met het evangelie en met de dingen die daarin geopenbaard zijn, die aan ons voorgesteld worden, maar dat u ook in ons midden bent met de werkingen van de Heilige Geest, die onze harten opent, die doden levend maakt, die geestelijk zicht geeft op het heil dat gij verkondigen laat, die doet beleven wat het betekent om als een arme zondaar voor u te buigen en tot u in de weg van bekering terug te keren, maar die ook doet beleven wat het is om te geloven in de gerechtigheid die Christus bezit en in de zaligheid die hij heeft verworven. Wees dan zo bij en met ons, Heere, en laat uw genade ons ten deel vallen. We vragen u dat voor ons allen, Heere. We vragen het u ook voor hen die met ons meeluisteren. Er zijn er die niet naar de kerk kunnen, maar die dan toch nog wel op deze manier met de gemeente kunnen meeleven en naar dezelfde boodschap luisteren als wij hier doen in dit kerkgebouw. Denk ook aan hen, bezoek ook hen met uw heil. En wilt gij hen in dagen van ouderdom en zwakte en in dagen van ziekte en tegenslag voor uw rekening nemen. Heere, wees gij ook bijzonder met deze doopouders, die voor uw heilig aangezicht staan, zo meteen als zij hun belofte afleggen, hun geloften. En mag het nu niet alleen bij die belofte die ze uitspreken blijven, mag het in hun hart ook leven en mag het in hun leven ook uitkomen, dat bij hen dezelfde geest aanwezig is als bij een van de dichters van de psalmen, toen hij zei, mijn geloften zal ik de Heere betalen. Want daar gaat het dan inderdaad ook om, Heere. Ook met het oog op het heil, het welzijn van hun kinderen. U gaf hen deze kinderen. Ze hebben ten opzichte van die kinderen een grote taak, een groot stuk verantwoordelijkheid ook. Ze kunnen die kinderen niet alles geven wat die kinderen nodig hebben. Er zijn grenzen aan wat ouders kunnen doen. Zelfs ook in geestelijk opzicht. Ja, daar zeker. Maar heren, dan hoeft het daar toch niet te eindigen. Dan wijst u toch ook aan ouders de weg van het gebed. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, ook zo gij het voor uw kinderen smeekt. Mild en overvloedig. En geef hen zo in afhankelijkheid dit ogenblik, dit moment te beleven, heren. Denk aan alle die het met een doopdienst misschien eens wat moeilijk kunnen hebben. Omdat zij er getuigen van zijn dat er bij anderen wel kinderen op de wereld kwamen. En dat die huwelijken wel bekroond zijn met de kinderzegen. Terwijl dat bij hen niet het geval is. En zij stonden nooit bij een doopvond en ze hebben geen verwachting dat ze er ooit wel zullen staan. Heren, geef in die weg, die ook een weg van beproeving kan zijn en die zo ook kan worden beleefd, uw hulp en uw ondersteuning. Denk ook aan hen die helemaal alleen door het leven gaan. En die niet alleen geen kinderen hebben, maar ook geen wijsgenoot. Heren, ontfermt u zich ook over hen. En geef dat ook zij in de weg die zij te gaan hebben, toch ervaren mogen dat u bij hen bent en dat u hen leidt. Zegen gij zo ons in alle omstandigheden van het leven, heren. En laten wij, ook als wij in het feit dat er kinderen in ons huwelijk kwamen, die van u en van uw wegen zijn afgeweken en die alles wat gedaan is om hen in de rechte weg te krijgen en te houden, in de wind geslagen hebben. Geef ook aan zulken genade om te blijven volharden en te blijven bidden om onverdiende gunst en om verbreking van gesloten harten, opdat er door uw wondermacht ook nog inderdaad wonderen gebeuren mogen. Daden als uw grote daan treft men nergens elders aan. Zo zongen we immers. Heren, geef dat dat ook zichtbaar mag wezen. Hoor ons, o getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan eerst over tot de bediening van de heilige doop aan twee kinderen van de gemeente. En daartoe ga ik u eerst het formulier lezen, dat aldus luidt: de hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en zo ook weer in Christus tot genade worden aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen jullie antwoord, vader en moeder den Boer? Vader en moeder Soeteman. Wat hebben kinderen gemeen met het paasfeest? In de paasgeschiedenissen lezen we van geen enkel kind. De Heer Jezus verschijnt aan volwassenen, maar niet aan kinderen. Bij andere gelegenheden worden de kinderen nog wel eens uitdrukkelijk genoemd. Op het Pinksterfeest bijvoorbeeld, als de apostel Petrus verklaart wat er gebeurd is met de uitstorting van de Heilige Geest, dan heeft hij het over, want u komt de belofte toe en uw kinderen. Maar wat hebben kinderen met het paasfeest gemeen? Dit. Op Pasen verklaart God dat het werk van zijn Zoon volkomen is. Met andere woorden, de Vader verklaart in de opwekking van zijn Zoon dat wat zijn Zoon op de Goede Vrijdag getuigd had, het is volbracht, werkelijk ook waar volbracht is. Dat betekent dat God op Pasen heel nadrukkelijk betuigt en verzekert dat het bloed van Jezus Christus echt reinigt van alle zonden. En dat dat bloed van Christus, eenmaal aangebracht op een zondige ziel, die ziel ook waarlijk van alle ongerechtigheid verlost. En nou begint u te zien, denk ik, want vanmorgen wordt er water gebruikt. En dat water in al zijn eenvoudigheid is vanmorgen een prediking. Waarvan? Van dat bloed. En zoals dat water dat aangebracht wordt op het voorhoofd van uw kind het teken is dat mensen wat hun lichamelijke onreinheid betreft gereinigd kunnen worden. Zo zegt dat water als een prediking van Gods wegen dat inderdaad de vuilste zonde van de vuilste zondaar volkomen afgewassen kan worden in het bloed van Christus. En dat water wordt aan het voorhoofd van uw kind aangebracht. Daar zie ik het verband tussen Pasen. Tussen het getuigenis Gods. Het getuigenis waarin de Vader verklaart dat hij volkomen genoegdoening gevonden heeft in het werk van zijn Zoon. En dat het evangelie dat op grond daarvan gepredikt mag worden en ook vandaag weer gepredikt mag worden, geloofwaardig is. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig. Het verband tussen Pasen en kinderen, als op Pasen uw kinderen gedoopt worden, als op Pasen uw kinderen het teken van het door God volkomen goedgekeurde bloed van Christus meekrijgen, dan mag dat u en dan mag dat bij het opgroeien uw kinderen, als God het u wil geven, een pleitgrond zijn om bij de Heere te bidden en bij de Heere te blijven aanhouden, dat Hij dat bloed ook over de zielen van uw kinderen zal willen aanbrengen, opdat zij gered, verlost, behouden, opnieuw geboren en met het geloof begiftigd mogen zijn. En dat is niet alleen maar voor deze te dopen kinderen, gemeente, nodig. Dat hebben we allemaal en dat hebben al onze kinderen onmisbaar nodig. Dat bloed van Christus. Zijn we daarmee werkzaam? Voor onszelf en voor degene die God in onze zorgen toevertrouwde. Zijn dat de dingen die ons bijzonder bezighouden? Ook als het gaat over de opvoeding van onze kinderen. Gemeente, na de doopsbediening zingen we uit de 105e psalm en daarvan het 5e vers. Katharina, Wilhelmina, Adriana, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Marinus, Willem, Christiaan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij beëindigen de bediening van de heilige doop met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit de 16e psalm, het 3e en het 6e vers. Psalm 16, vers 3 en vers 6. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. Er is één collecte en die is voor de kerk. 17e hoofdstuk van het eerste boek Koningen. En het is onvermijdelijk dat eigenlijk het de hele geschiedenis aan de orde komt, maar dan toch vanuit één centrale gedachte. En die ene centrale gedachte vindt u in de laatste woorden van vers 23. Laatste gedeelte van vers 23. En Elia zeide: zie, uw zoon leeft. Als we de geschiedenis waar het over gaat in deze verse 17 tot 24 van hoofdstuk 17 van 1 Koningen vanmorgen samenvatten, daar zou ik met u drie gedachten willen overdenken. En de eerste gedachte is dat we hier de dood aan het werk zien. De tweede is dat we Elia aan het werk zien. En de derde dat we God aan het werk zien. Eerst dus het werk van de dood. Het was ontzaglijk ingrijpend wat er gebeurde in Zarfat. Het ging al een hele tijd heel goed. Onvoorstelbaar goed. In een tijd van hongersnood, in een tijd van grote droogte, in een tijd waarin mensen geen voedsel meer hadden, waarin ouders hun kinderen niet meer te eten konden geven, in een tijd waarin de begrafenisondernemer druk werk had, want er stierven er nogal in die tijd vanwege de honger en vanwege het gebrek. Maar te midden van al die ellende om hen heen ging het in dat huis van die weduwe in Zarfat die daar met haar enig kind woonde. En andere huisgenoten had ze niet, want haar man was er niet meer en meer kinderen had ze ook niet. Maar toen was Elia daar in huis gekomen en op bevel van de Heere had hij daar zijn intrek genomen en op bevel van de Heere. En daar was deze vrouw ook duidelijk gehoorzaam aan geweest, had zij een plaatsje ingeruimd in haar huis voor deze godsgezant uit Israël. En zo hebben ze met elkaar dagen achtereen van het wonder geleefd. En terwijl de dood overal zijn werk deed, deed hij het daar niet. Want het meel in de kruik verminderde niet. En de olie in de fles raakte nooit op. En al was die op, dan was die de volgende dag toch weer zodanig gevuld, die fles, dat ze opnieuw een broodkoek kon bakken en dat ze opnieuw kon leven met haar kind en met haar logé. Elke dag weer hetzelfde wonder, elke dag weer de grote daden van de Heere, want zeg maar of dat niet groot is als de Heere ervoor zorgt dat je elke dag een boterham hebt, terwijl anderen niks hebben. Zeg maar of dat niet groot is dat de Heere de voorraad die op is toch weer aanvult zonder dat iemand erbij komt. Zeg maar of dat niet groot is. Daden als Gods grote daan treft men nergens elders aan. Van Gods wondermacht hebben ze nu al geruime tijd geleefd. En de dood bleef buiten. En toen kwam hij toch langs een heel andere weg. Niet doordat toen op een gegeven ogenblik de Heere zijn woord niet meer waar maakte en de olie toch opraakte en het meel toch op was. Nee, langs een andere weg. Langs de weg van de ziekte. En kennelijk nog een hevige ziekte ook. En kennelijk nog een ziekte die maar heel kort duurde, maar die al heel gauw een dodelijke afloop had. En voordat men het zich realiseerde wat er aan de hand was, was de jongen al dood. Ja, daar was ze wel van overtuigd, die moeder. Ze had geen valse hoop dat het misschien een stuip was, of dat het misschien iets was waardoor hij in coma geraakt was, waardoor hij een poosje bewusteloos was. Nee, ze zegt het heel duidelijk tegen Elia: dat haar kind dood is. En Elia is er ook van overtuigd, want als hij straks tot God spreekt in zijn gebed, dan zegt hij het ook heel nadrukkelijk tegen de Heere, dat dat kind in de greep van de dood is. Gemeente, dat zijn dingen die je moet meemaken, wil je je kunnen voorstellen wat het eigenlijk is. En dat terwijl de Heere bezig is dagelijks zijn belofte waar te maken. Dagelijks te bewijzen dat hij aan hen denkt en dat hij wat hij beloofd heeft ook doet. Het meel in de kruik zou niet ontbreken. Zo had Elia namens de Heere mogen zeggen. En het was waar gebleken ook. Het is zelfs ook waar geweest op de sterfdag van de jongen. Als ze naar de keukenkast gegaan was en ze had het deurtje open gedaan, dan had ze kunnen zien dat er weer voldoende meel was. En voldoende olie. Alleen op deze dag zou ze het niet gebruiken, want trek in eten was er natuurlijk niet. En voor haar kind hoefde het al helemaal niet meer. En toch bleef God te getrouwen. En dan blijft ze in raadsels achter, in onoplosbare raadsels. Want zie daar nu maar eens verband in te krijgen. De dood in al zijn verschrikkelijkheid, in al zijn angstaanjagende werkelijkheid, in al zijn verwoestende kracht, heeft zijn intrede gedaan in dat huis. En nu moeten ze dat kind ook nog gaan begraven. En naar Oosterse gewoonte kan dat ook niet lang wachten. Dat moet toch vandaag of te hooguit de volgende dag gebeuren. En dan moeten ze voorgoed afscheid nemen. Dan is het helemaal voorbij. En als zij dan weer in haar huisje terechtkomt, terugkomt, en als straks ook die logier, die profeet weg is, dan is ze daar helemaal alleen. Helemaal alleen. Met haar geknakte leven. Hoe moet ze nou verder? Dat heeft ze nou over van al haar aardsgeluk. Een geknakt leven. Twee graven, waar ze zo af en toe nog eens naartoe kan. Maar verder niemand om mee te praten. Verder niemand om haar verdriet aan uit te zeggen. Helemaal alleen. En gemeente, dat gebeurt nou als de dood aan het werk is. Want de dood is meedogenloos. De dood luistert niet naar smeekbeden. De dood luistert niet naar allerlei verzoeken die je hem zou doen om het leven van de geliefde dat bedreigd wordt te sparen. De dood gaat zijn gang, ongevoelig voor de ellende die hij aanricht, ongevoelig voor de pijnlijke gevolgen die zijn werk zal hebben, ongevoelig voor de chaos die er in een mensenhart achterblijft als hij van het kerkhof terugkeert. Maar bange vragen blijven er genoeg over. En niemand weet een antwoord. Niemand? Nee. Ook Elia niet. Ook de man Gods weet het niet. Die met de Heere in contact stond. Die het woord van de Heere kon verkondigen. Die de belofte van de Heere kon waarmaken. Het meel zal niet ontbreken. En het is bewezen dat dat woord van hem, dat woord van de Heere waar is. Maar deze man, deze profeet, weet ook geen antwoord. Het stormt bij hem ook van binnen. Het eerste waar we vanmorgen mee in aanraking komen in de overdenking van Gods woord, met de activiteiten van de koning der verschrikking. Het is ook Pasen, niet waar? En op Pasen gaat het over de dood. Ja, natuurlijk over meer dan alleen de dood, maar de preek ten einde. Maar het gaat wel over de dood en de werkelijkheid daarvan. Dit keer de dood die ook een jong leven afmaait. Het kind heeft niet eens de gelegenheid gehad om groot te worden. Het stond nog maar in de poort van het leven. Het was nog maar een bloem in de knop. Dan wordt hij al afgebroken. Hij kan nooit meer opengaan, openbloeien. Dit leven kan nooit meer laten zien wat er in als geschapen werkelijkheid in zit. wat God ermee kan doen. Dit kind kan nooit laten zien hoe begaafd hij is en waar hij allemaal toe in staat gesteld wordt door de scheppende kracht en de onderhoudende kracht van de Heere. Want voordat hij ooit iets heeft kunnen doen en kunnen laten zien, ligt hij al in zijn grafje. De oorzaak net als altijd en net als overal, de bezoldiging van de zonde. Dat is de dood. Waarom sterft de mens? Omdat hij zondaar is. Daarom. En omdat hij zondaar is, is hij eigenlijk al gestorven. U weet, we maken onderscheid tussen de tijdelijke dood, en daar ging het dan hier over, en de geestelijke dood. En tenslotte ook nog de eeuwige dood. Hier sterft dit kind, de tijdelijke dood. Ziel en lichaam worden uit elkaar gerukt. Het wordt een paar keer in deze geschiedenis gezegd dat zijn ziel uit hem is. En er wordt gevraagd: Heere, laat die ziel terugkeren. Die scheiding die radicaal een eind maakt aan alles wat er hier op aarde aan leven openbaar komt. Maar die zonde, zei ik, is er de oorzaak van dat er ook nog een andere vorm van dood in een mensenleven is binnengekomen. De geestelijke dood. En daar was dit kind ook al door getroffen. Trouwens zijn moeder ook. En die profeet ook. En wij allemaal. En dat hebben we vanmorgen al gehoord voordat ik het vanuit de prediking zei, want we hebben het gehoord in het formulier dat gebruikt is en gebruikt wordt bij de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen der gemeente. Wij zijn van nature kinderen des toorns. Zo zijn we geboren. En die erfenis brengen we mee. Ook die twee kinderen die vanmorgen hier bij het doopvond waren gebracht. Ze moeten wederom geboren worden, net als alle anderen. Wij kunnen in het rijk van God niet ingaan, zo hoorden we ook, tenzij wij opnieuw geboren worden. Opnieuw geboren worden? Dus opnieuw een leven beginnen? Ja, dat betekent toch dat in geestelijk opzicht er geen leven is, alleen maar geestelijke dood. Wat waren jullie blij toen jullie kinderen geboren werden en dat ze levend geboren waren. En dat je het kon merken ook dat ze leefden. Wat waren jullie blij dat de Heer je een kind gaf, dat inderdaad gezond op de wereld mocht komen. Dat niet wat mankeerde, althans voor het oog niet. Wat waren jullie blij dat je kon zeggen: ons kind leeft. En God zei: ja, ze leven wel, maar ze zijn tegelijk dood. Ze kunnen in het rijk, in mijn rijk, niet binnengaan. Of er moet nog een keer een geboorte plaatsvinden. En dat de dood werkt, ook in mensen, ook in jonge mensen. Je ziet dat nog niet als ze in de wieg liggen. Maar je ziet het al wel als ze een paar jaar ouder zijn. Dan wordt het zichtbaar. Dat kinderen zondaren zijn. Dat ze zo op de wereld kwamen. We hoeven ze zo niet te maken. We hoeven ze niet het verkeerde voorbeeld te laten zien. Natuurlijk, als het verkeerde voorbeeld ze voorgehouden wordt, dan volgen ze dat na. Hoe komt het dat ze het verkeerde voorbeeld makkelijker navolgen dan het goede voorbeeld? Hoe komt het dat ze naar dingen die verkeerd voor hen zijn en die zondig zijn, veel makkelijker luisteren en veel makkelijker hun hart daarvoor openzetten dan voor de serieuze vermaningen en aansporingen om de Heere te vrezen en te dienen? Omdat ze van binnen niet deugen? Omdat zij dood zijn in de misdaden en in de zonde. U zegt: moet je dat nou allemaal zeggen op een dag waarop twee kinderen gedoopt worden? Ja, je kunt het ook aan het formulier vragen. Moet dat nou gezegd worden, datgene wat in het begin van het formulier gezegd wordt over kinderen des toorns en over in zonde ontvangen en geboren? Waarom zeggen we dat? Waarom staat het er? Waarom moet het gezegd worden? Gemeente, het moet gezegd worden niet om de domper erop te zetten, niet om de vreugde te vergallen. We mogen het niet wegstoppen. Waarom niet? Omdat we de werkelijkheid onder ogen moeten zien. God wil dat we in dat opzicht realisten zijn. Dat we werkelijk zullen beseffen wat er aan de hand is. Als je kind op een gegeven ogenblik in een stuip terechtkomt, dan zeg je, oh nee, dat zal wel weer overgaan. Dat zeg je toch niet. Dat is van onschuldige aard, daar hoef je geen aandacht aan te schenken. En als er andere symptomen zijn die wel eens konden wijzen op een ernstige ziekte, dan keer je je hoofd er toch niet vanaf en dan zeg je toch niet, ach, wat stelt het allemaal voor, morgen is het weer beter. Dan ga je met dat kind naar de dokter en dan laat je het onderzoeken en je wilt weten waar het vandaan komt. Waarom? Omdat je toch hart voor je kind hebt? Omdat het lot van je kind je toch aangaat? Als je van God een kind gekregen hebt, en als de Heere van dat kind zegt dat het wederom geboren moet worden, omdat het buiten het koninkrijk staat, omdat het een erfenis meebrengt, en je bent zelf als ouders nog gebruikt ook om die erfenis door te geven. Je bent het kanaal zelf geworden om die verderfelijke erfenis door te geven. Als God van je kind zegt dat het ernstig mankeert, dat het geestelijk dood is, dan zeg je toch niet bij jezelf, ik wil die werkelijkheid niet onder ogen zien, ik wil er ook niet van horen, ik wil er niks van weten, ik zal er ook niks aan doen. Dan ga je er toch mee naar de dokter, en dan bedoel ik natuurlijk een ander soort dokter dan de dokters hier op aarde. Dan ga je er toch mee naar hem, die de enige is die uitkomst kan geven. Dat is toch de liefde die je voor zo'n kind hebt? Dat was tenminste bij Elia wel het geval. Hij weet er geen raad op. Maar hij gaat wel aan het werk. Hij vraagt eigenlijk zonder woorden, hij vraagt het aan die vrouw. Als ze zegt, waarom kom je hier en waarom heb je dit gedaan en wat is er de bedoeling van je komst en was het nou om mijn zonde in herinnering te brengen? Enfin, we laten die dingen maar even liggen, omdat het verder voor de betekenis van de tekst niet van het grootste belang is. Dat zou meer aan de orde moeten komen als we speciaal gingen letten op Gods werk in en Gods werk aan deze vrouw en hoe hij haar tot geloof brengt. Maar dat is nou niet bepaald stof voor een paasdag. Dat zou voor een andere gelegenheid een geschikte stof voor overdenking zijn. Daarom laat ik dat nu maar terzijde. Maar waar het mij om gaat is dat hij dan, Elia, dan tegen die vrouw, tegen die moeder zegt, geef mij een kind. En ze staat hem dat kind nog af ook. En dan brengt Elia dat kind naar de kamer waar hij verblijf houdt, de trap op, boven op zijn opperkamer. En daar legt hij dat kind op zijn bed. En daar gaat hij aan het werk. Bidden. Hij voelt zijn verantwoordelijkheid. Het is hem op zijn hart en op zijn ziel gebonden. Hij heeft de angst in de ogen van die moeder gezien. Hij heeft de bange wanhoop in haar klacht gehoord. Hij weet zelf met de Heere geen raad. Hij weet van Gods belofte, hij weet van de vervulling van de belofte Gods tot nog toe. En nu dit, Heere, wat bedoelt u ermee? Wat betekent het? En hij zegt het ook eerlijk in zo'n worsteling tegen de Heere. En hij kan niet geloven dat dit het eind zal zijn. Hij kan niet geloven dat de Heere hier een punt gaat zetten. En dat de Heere geen andere bedoeling met zijn komst naar Zarfat en naar het huis van die weduwe had dan uiteindelijk het kind van die vrouw te doden. Hij kan het niet geloven. En dus gaat hij bidden. Waarom dan? Om iets wat nog nooit gebeurd is. En waar Elia geen enkel voorbeeld van heeft. In heel de geschiedenis van alles van Israël en van de tijd voordat het volk Israël bestond, kan hij geen enkel voorbeeld vinden om te bewijzen dat God dat wel eens eerder gedaan heeft wat hij nou aan de Heere gaat vragen. Om de levendmaking van dat kind. Kan God dat? Oh, dat is voor Elia geen vraag. Als daarom gaat, dan is er geen twijfel bij hem. Aan de almacht van de Heere, aan de barmhartigheid van de Heere, Elia twijfelt er geen moment aan. En waarom niet? O, de Heere had al andere wonderen gedaan. Dat ze er met z'n allen nog waren tot op de morgen van deze dag. Dat ze al zoveel dagen voor de hongerdood bewaard zijn gebleven. Dat de Heere iedere keer meel en olie in voldoende voorraad gaf. Dat was een bewijs van Gods almacht. Dat Elia, voordat hij in Zarfat kwam, door de raven van brood en vlees was voorzien. Het was net zo goed een bewijs van de almacht van de Heere. En zo zijn er zoveel voorbeelden die Elia kan gebruiken als een steunpunt voor zijn geloofsbeoefening en voor zijn gebedswerkzaamheden. Nee, voor de Heere bestaan geen onmogelijkheden. Hoe komen raven nou aan vlees? Dat eten ze toch normaal zelf op, zo gauw mogelijk. Roofdieren als ze zijn. Hoe kunnen ze bewogen worden om vlees af te leveren bij Gods knecht? Daar zit de hand van de Heere achter. Onmiskenbaar. En als God dat zo kan doen, als God de macht heeft om de geest van zo'n beest te regeren, als God macht heeft om olie en meel te vermenigvuldigen, als God de Heere al zoveel wonderen en tekenen gedaan heeft, oh, dan durft Elia het geloven dat diezelfde God ook de macht heeft om het onmogelijke te doen en de onverslaanbare vijand die dood heeft toch te verslaan op zijn eigen terrein. En zo in dat geloof gaat Elia voorbeden doen. Pleitend op de almacht, pleitend op de barmhartigheden Gods. Pleitend, en dat is eigenlijk de hoofdzaak, op de naam van de Heere. Want kijkt u maar hoe hij de Heere aanspreekt in vers 21. Heere, hoofdletters, Yahweh, zo heet u toch, Heere. Dat gaf u toch ten antwoord aan Mozes. Toen Mozes vroeg, als de Israëlieten mij gaan vragen wie me gezonden heeft. Wat kan ik dan zeggen? Wie bent u? Wat is uw naam? En toen hebt u toch gezegd, ik ben de Heer. Ik ben Jehovah. Ik ben toch de ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben toch de God die het belooft. Maar die het ook doet. U bent toch de onveranderlijke. En nu bent u wel veranderd, Heere. En nu is je arm wel verkort. Hoe kan dat nou als u de Heere bent? Als u gezegd hebt dat u waakt en dat u zorgt. Hoe kan het dan gebeuren dat de dood toch komt? Bent u dan toch veranderd? Dat de rechterhand van de Allerhoogste verandert, Heere, maar als dat zo is, wat blijft me dan over? Voelt u de worsteling, voelt u de pleitgrond, voelt u het geloof aan het woord? En deze God is voor Elia geen vreemde. Want hij zegt, Heere, mijn God, ik begrijp u niet. Ik kan u niet narekenen. Dit is één groot onontwarbaar raadsel voor mij. Hier komt alles in mijn gedachten tegenop. Hier begrijpt niemand meer wat van. Maar Heere, één ding staat vast. Ik laat u niet los. Ik kan het ook niet meer. Want u bent mijn God. Durft u dat zeggen terwijl er zoveel in zijn geest omgaat? En dat er zoveel dingen zijn die hem kwalijk van de Heere zouden kunnen doen denken? Durft hij dat zeggen terwijl de aanvechtingen van binnen hevig zijn en de duivel hem wijs zal maken: waar is nu uw God, op wie gebouwd het en aan wie ge uw zaak vertrouwd het? Ja, hij durft het zeggen. Nu, zelfs daar, met dat dode kind op zijn bed uitgestrekt: Heere, mijn God. Hij weet het niet en hij is toch niet wanhopig. Hij weet het niet en toch gelooft hij. En weet u hoe dat nou komt? Weet u hoe daar nou een verklaring voor is? De reactie van Elia en de reactie van die vrouw, zo verschillend. Zij zegt: waarom? En hij zegt: Heere, hoe kan het, terwijl u toch de Heere mijn God bent? Hoe komt het dat Elia zo reageert en die vrouw eigenlijk gelijk alles afwijst? En gelijk allerlei verzet in haar hart voelt opkomen. En dat ook de vrije loop laat in de woorden die ze spreekt. Hoe kan het verschil zo groot zijn? Elia, anders dan die vrouw, was geen onbekende aan de troon der genade. Hij was daar veel vaker geweest. Hij was daar veel vaker geweest, gemeente. Met de noden van zijn volk, met de noden van anderen, met zijn eigen noden. Hij was geen onbekende en God was voor hem geen onbekende gebleven. En de Heere had hem daar garantie voor gegeven. De Heere had hem daar zekerheid over geschonken. God was zijn God geworden. En dat was dan zijn relatie met de Heere. Maar hij had ook een relatie met de jongen. Hij kan zich daar niet van afmaken, van dat verdriet van die moeder en van de dood van dat kind. Hij had wat met die jongen. Gemeente, ik weet het niet, ik kan het niet bewijzen, maar dat was de man Gods uit Israël, die de God van Israël diende. En die wist te vertellen van al de grote daden die de God van Israël had gedaan voor zijn tijd. Elia met zijn sterke band aan de Heere. Met zijn diepe overtuiging dat de God van Israël de ware God is. De ware Jehovah. Kunt u zich indenken dat toen Elia eenmaal een poosje daar bij die weduwe in huis was, dat hij stil in zijn stoel zat en dat ze er met elkaar nooit eens over gepraat hebben. Kunt u zich indenken dat iemand die zo de knecht des Heren mag zijn en zo het woord van de Heren heeft mogen verkondigen met die bijzondere belofte die elke dag opnieuw waar werd, dat ze verder als stille en stomme mensen aan elkaar heen voorbij zijn geleefd. Heeft die vrouw nooit eens gezegd tegen Elia: kijk eens profeet, nou staat er weer meel en nou is er weer olie. Die God die u dient is toch wel de ware God. De God die zijn woord waar maakt. Ik kan me niet indenken dat Elia zijn mond gehouden heeft. Ik kan me ook niet indenken dat Elia die jongen nooit eens op zijn knieën heeft getrokken. En dat hij hem nooit eens verteld heeft van de daden van de God van Israël. Ik kan me niet indenken dat Elia daar al die tijd dat hij er vertoefd was, een vreemdeling gebleven is ook voor die jongen. Hij had een band met dat kind gekregen. Hij had liefde voor dat kind gekregen. Dat kind was hem toevertrouwd. Daar had hij verantwoordelijkheid voor gevoeld. Het zal ook zijn eerste gebed voor dat kind niet geweest zijn toen hij hier, nadat het kind gestorven was, geknield voor zijn bed lag en met de Heere worstelde. Er zullen meer gebeden voor dat kind, voor dat heidenkind opgezonden zijn door de profeet. Want als de Heere dat kind op zijn pad plaatst, dan bindt hij het toch ook op zijn hart. Als ze samen met z'n drieën van het wonder mogen leven, dan is alleen de beleving gemeenschappelijk van dat dagelijkse wonder al genoeg om hen aan elkaar te verbinden. Trouwens, al zou er niet meer zijn geweest dan de realisering Dit kind hier op mijn bed is een mens. Met een ziel. Voor de eeuwigheid. Dit kind moet gered zijn. Dit kind moet behouden worden, wil het voor God kunnen verschijnen. En hoe moet dat nou met die jongen? En dan ziet u dat Elia, als hij aan het werk is in zijn gebed, het niet opgeeft. Hij heeft gebeden. Hij heeft zich ook over dat kind uitgestrekt. Met zijn warme lichaam is hij op het killer wordende lichaam van de jongen gaan liggen. Om als het ware zo zijn lichaamswarmte aan dat kind mee te delen. En dan staat Elia van zijn houding op waarin hij zo dat kind als het ware verwarmen wilde. Maar tegelijk ook met de Heere worstelde en de Heere aanriep met: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dat kind in hem wederkomen. En dan kijkt Elia naar dat kind en dan ziet hij geen verandering. Nog altijd ligt het daar, bewegingloos. Er is geen trek aan zijn mond te zien dat er iets begint te leven. Er is geen beweging van een van zijn vingers op te merken. Het is nog precies eender, de dood is er. En concludeert Elia dan: ach, dan zal de Heere mijn gebed wel afwijzen. Dan zal het met mij wel net gaan als met Mozes. Dan hoor ik straks de Heere zeggen: spreek mij niet meer van deze zaak. Geeft Elia het dan op? Nee. Hij gaat weer op dat kind liggen en hij zoekt weer zijn eigen lichaamswarmte aan dat kind mee te delen. En hij zoekt weer het aangezicht van de Heere. En hij bidt volhardend en als hij dan opstaat, nog geen teken van verandering. Dan wordt het wel moeilijk, nietwaar, om toch nog weer vol te houden. Dan trekt de mens toch maar heel snel de conclusie: de Heere hoort het niet. Het is niet in overeenstemming met de wil van de Heere. De Heere heeft er geen welgevallen in mijn gebed. En toch gaat Elia een derde keer op dat kind liggen. En een derde keer zoekt hij zo het aangezicht van de Heere. Hij geeft het niet op. Hij identificeert zich als het ware met dat kind. Hij maakt de nood van dat dode kind tot zijn nood. Hij vereenzelvigt zich helemaal met dat kind. En zo is hij dringend aan het worstelen. Vindt u dit nou geen duidelijk voorbeeld? Hoe het in het leven van mensen hoort te wezen als God anderen aan hun zorgen heeft toevertrouwd. Om het dan maar heel concreet te betrekken op het feit dat als de Heer je kinderen gegeven heeft, van wie we zo pas hoorden dat ze buiten het koninkrijk staan en pas het koninkrijk binnen kunnen gaan als ze nieuw geboren worden. Als de Heer je kinderen gegeven heeft, die een erfenis meekregen, die hen buiten de gemeenschap met de Heer sluit, die hen dood in zonde en misdaden doet zijn. Als de Heer je zulke kinderen heeft toevertrouwd en andere kinderen zijn er niet, wat moet je dan doen? Als je beloofd hebt ze op te voeden in de vreze Gods. Zoveel van de Heer vertellen, ja. Ze op je knie nemen en ze de daden des Heeren vertellen, ja. Maar je ook realiseren hoe het er nou eigenlijk mee voorstaat. En je dan in figuurlijke zin in je binnenkamer over die kinderen uitbreiden. En de levendmaking voor hen zoeken. En daarin volharden. Ook als alles erop lijkt te wijzen dat dat gebed tevergeefs is. En onbeantwoord blijft. Het niet opgeven. Maar met Elia opnieuw gaan. Opnieuw worstelen. Niet eenmaal, niet tweemaal, maar driemaal. En al zou Elia het 100 keer hebben moeten doen, dan had hij het 100 keer gedaan. Dat is toch volharden in het gebed. En dan is er ook Gods werk. Want de Heere hoort wel. Hij liet Elia wel wachten, maar hij had het de eerste keer al gehoord. En hij had het de tweede keer zeker ook gehoord. En als de Heere dan de derde keer het gehoord heeft, dan is het zijn tijd. En dat is de beste. Hij hoort het gebed. Psalm 65. Toen hoorde God. Psalm 116. En ik zou nog meer citaten uit de Bijbel kunnen geven. De Heere is de hoorder van het gebed. En de Heere geeft ook vaak te kennen dat hij niet hoorder alleen, maar ook verhoorder is. Hier zeker. Hij brengt de ziel van dat kind weer in hem terug. Het kind wordt levend. De dood krijgt het bevel los te laten. Zich terug te trekken. Zijn prooi aan de Heere terug te geven. En de Heere betoont dat hij niet alleen de hoorder van het gebed is, maar dat hij ook een wonderdoend God is. Dat hij waarlijk alle macht bezit in hemel en op aarde. En dat er geen enkele macht is, ook geen verdervende macht die wij dood noemen, die een vijand en de laatste vijand en de definitieve vijand is. Dat er geen enkele vijand is die zijn macht kan inperken. God, de God van Israël, sterker, sterker dan de dood. En de Heere gebruikt zijn almacht en hij gebruikt zijn barmhartigheid. Want God heeft ook mededogen met de ellendigen. En die vrouw weet dat nog niet. Maar het zal ook in haar leven waarheid gaan worden. Die andere belofte. Niet alleen maar het meel en de kruik zullen niet ontbreken. Maar ook die andere belofte. Hij is een man voor de weduwen. En hij is een vader voor de wezen. En hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap hen doen lijden. Hij straft ze, maar naar hun zonden niet. En dan gebeurt dat wonder daar waar Elia alleen getuige van is. En dan komt dat kind tot leven en dat vertoont levenstekenen. En Elia weet het zeker. Hij weet het zeker en hij pakt dat kind weer op. Kennelijk is het nog zo klein dat hij het makkelijk dragen kan. En hij draagt het de trap af naar beneden. En hij treedt de kamer binnen waar die moeder in haar radeloosheid en in haar versuftheid neerzit. En als zij hoort dat Elia binnenkomt, kijkt ze op. En Elia zegt tegen haar, zie, uw zoon leeft. Dat hoeft hij geen twee keer te zeggen. Dat ziet ze zelf ook. Als de ogen van dat kind weer opengaan. En als dat kind in de armen van Elia zelf zijn armpjes uitstrekt naar zijn moeder. En ze snelt toe en ze grijpt dat kind uit Elia's armen. En ze koestert het aan haar hart. En ze heeft haar kind levend terug. Kan dat waar zijn? Ja, het is waar. Ze ziet het toch zelf. Uit de kille greep van de dood kreeg ze het terug. En nu zegt ze, nu weet ik dat ge man God zijt. En nou weet ik het zeker dat het woord in uw mond waar is. Gemeente, hier een prachtig voorbeeld en een prachtige illustratie van wat we nou noemen de geestelijke levendmaking. Een werk van de Heere. Als hij in dat geestelijk dode bestaan van ons, van onze kinderen, zijn wondermacht, zijn barmhartigheid gaat openbaren. Een leven gaat schenken. Als hij dat gaat doen, waar dat formulier vanmorgen ook op wees. Als hij dat gaat doen, dat kind van nieuws geboren doen worden. Om het zo binnen te dragen in zijn koninkrijk. Zodat God ervan kan zeggen, dit kind leeft. Als God dat dan doet, gemeente, mag dat ons dan geen moed geven als wij aan onze kinderen denken? Bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. En dan kun je je zorgen hebben over je kinderen als ze opgroeien. En in wat voor een wereld groeien ze op. En wat lees je daar soms van onrustbarende berichten over in de kranten. En wat maken die kinderen allemaal mee en in welke omgeving verkeren ze straks als ze naar school gaan. En als ze voortgezet onderwijs krijgen en als ze straks misschien nog in een werkkring terechtkomen of nog verder gaan studeren. In wat voor omgeving komen ze? Aan welke invloeden staan ze bloot? En wat zal de duivel allemaal niet proberen om die geesten gevangen te houden en die levens onder zijn bewind te houden? Wat zal de duivel allemaal niet in het werk stellen om zoveel mogelijk mensen tot een prooi met zich mee te slepen in het eeuwig verderf dat hem en al de zijnen wacht? En je kunt als ouders je kinderen niet overal tegen beschermen. Je hebt ook niet altijd toegang tot die geest. Je kunt het als ze 5, 6 jaar zijn misschien nog wel hebben en dan nemen ze je woord nog voor waar aan. Maar zijn ze 15 en 16, dan hebben ze hun eigen mening. En dan is de mening van die ouders is voor hen al lang een achterhaald standpunt. In vele gevallen is dat toch zo. Het hoort bij het proces van het volwassen worden. Maar de duivel weet ook dat dat bij dat proces hoort. En hij speelt erop in en hij maakt er gebruik van. En je zou ten aanzien van je kinderen, als je aan de toekomst denkt, ook wel eens wanhopen. En er zijn ouders die wat dat betreft ook geslagen zijn. En die teleurgesteld zijn. En die gezien hebben dat hun werk het niet redt. En die misschien met een stuk beschuldiging rondlopen van wat heb ik fout gedaan en waar heb ik steken laten vallen en hoe komt het allemaal. En toch, ik zou zeggen, zo'n geschiedenis als hier in het slot van 1 Koningen 17 is een geschiedenis die bedoeld is om ook in dat opzicht moed te geven. Bij de Heere zijn toch echt milde handen en vriendelijke ogen. En bij de Heere is toch echt zijn almacht en zijn barmhartigheid. En als Elia zegt, Heere, u bent toch de verbondsgod. U bent toch de God die het beloofde. Maak het dan ook waar. Dan zou ik zeggen, dan krijg je vanmorgen ook in het teken van het verbond een argument van de Heere in handen om te zeggen, Heere, u bent toch de Heere. U zei het toch op het moment dat mijn kind gedoopt werd en toen uw naam in één adem met de namen van mijn kind genoemd werd. U zei het toch. Dat u hun tot een genadig God zou willen zijn. Dat u hun God zou willen wezen. Dat u hun de rijkdommen en de schatten van het heil in Christus zou willen deelachtig maken. U hebt het toch gezegd, het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt gij toch van kind tot kind. Om nou zo net als Elia bij die God aan te houden. Totdat de Heere het waar maakt en totdat je het zien kan. Zie je daar niet naar uit? Dat je het zeggen kan tegen je man of tegen je vrouw. Als je bij je kind bepaalde dingen hebt ontdekt en bespeurd. Die niet van dat kind, maar van God moeten zijn. En dat je het tegen elkaar kan zeggen. Ons kind leeft. En zo luiden ook hier de paasklokken, gemeente. Zo is dit ook een evangelie dat diep in het Oude Testament eigenlijk al verkondigt. Dat de Heere Jezus de dood zal overwinnen. Op zijn eigen terrein zal verslaan. En zo wordt hier ook verkondigd in de opstanding van dit kind. Dat één keer al de graven opengaan. En dat de Heer bij het graf van al de zijnen zal staan. Zodat zij met Job, om met Job te spreken, uit hun vlees God zullen aanschouwen. Hier klinkt het evangelie van de overwinnaar van de dood. En dan hoeven u en ik alleen maar nog wat na te denken als we deze overdenking gehad hebben over hoe het toen verder in dat huisgezin is gegaan. Kun je er wat van zeggen? Ja, daar kun je dit van zeggen, dat die vrouw in ieder geval tot de volle kennis der waarheid gekomen is en dat het licht van Gods genade toen begon door te breken in haar leven. En toen de Heere voor de uitkomst zorgde, daar waar geen uitkomst meer was, toen heeft de Heere die diepe weg voor haar ziel ook gebruikt. Om haar het leven, het geestelijke leven, deelachtig te maken. En ze geloofden het en ze zei het en nu weet ik, nu weet ik. En dat is geloofstaal. En zo was die zegen voor haar kind ook nog een extra zegen voor de moeder. Want als de Heere werkt, gemeente, dan weet je nog niet wat er allemaal in dat ene werk van de Heere ook nog mee kan komen. En wat de Heere dan tegelijkertijd niet al en zijn hele serie wonderen tegelijk zou kunnen gaan doen. Denk alstublieft groot van deze God. Denk alstublieft groot van zijn gewilligheid om zalig te maken. Van zijn almacht, van zijn barmhartigheden. Denk niet bekrompen van hem. Maar denk ruim van deze koning. Want het hoort bij deze koning om royaal te zijn. En hoe het toen verder gegaan is? Ik denk dat ze twee dingen heel diep beleefd hebben met elkaar. En dat ze elkaar er iedere keer op aangekeken en op aangesproken hebben. Pest eens de bittere tegenspoed des avonds het benauwd gemoed. Nou reis des morgens vroeg de dag. En dan doet de Heere in plaats van lijden ons weer vreugde beleven. Wat was God oneindig goed. En wat is dat herschonken leven voor dat kind, voor die moeder ook dierbaar geweest. En wat heeft ze dagen achter elkaar de goedheid van de Heere mogen zien en aanbidden. En wat heeft ze toen ze tot die geloofskennis gekomen was ook echt tegenover de Heere beleden. Haar tekorten, haar verkeerdheid, haar verkeerde reactie, haar zondige reactie. En tegelijkertijd kon ze niet anders dan prijzen en roemen in de genade aan haar onwaardige bewezen. Daar moest Elia nog vooruit Sarfat, naar Sarfat komen. Naar dat heidenland. Om haar en haar kind door Gods genade gered te krijgen. En dat is het eerste wat ze samen beleefd hebben. En het andere, dat hebben ze ook samen beleefd. En dat hebben ze misschien samen ook wel eens gezongen. Ik weet niet of die psalm al bestond in die tijd, mogelijk wel. En mogelijk heeft Elia hem dan gekend en heeft hij hem die vrouw en dat kind ook geleerd. Het is goed voor mij. Verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Amen. We zingen Psalm 30, het vierde vers.
Thank you.
Genadige God, laten we uw heilig aangezicht nogmaals mogen zoeken en laten we uw naam met dankzegging mogen erkennen voor het feit dat u het ons vanmorgen in uw woord weer eens zo heel duidelijk gezegd hebt dat gij God zijt en dat gij alleen wonderen doet en dat u daarom aanbiddenswaardig bent en al ons vertrouwen waard zijt. En dat daarom ook uw woord aller aanneming waardig is. Heren, wij danken u voor het evangelie. En wij bidden u, heren, mag het verstaan worden. En mag voor zover dat woord daar dan om vraagt, het ook in praktijk gebracht worden. In geloven en in worstelingen voor uw heilig aangezicht. En met niet alleen ons eigen heil, met onze eigen zaligheid, maar ook met het heil van hen die gij aan onze zorgen toevertrouwde. Want er ligt een geweldige taak, heren, als u kinderen geeft. Er is een geweldige opdracht en we staan voor een groot deel voor een onmogelijkheid. Zeker als het gaat om het waarachtige heil. Maar Elia stond ook voor een onmogelijkheid. En hij heeft dat kind ook niet opgewekt. En zijn gebed heeft het zelfs ook niet gedaan. En zijn geloof heeft het ook niet gedaan. U deed het. U alleen deed het. En zo doet u het nog. En als u het doet, dan doet u het altijd. Alleen. Wij bidden van u, heren, mag dat ook van die gedoopte kinderen gaan gelden. En mag het getuigenis van uzelf wezen. Dat u ze kent als kinderen die door u zelf ook levend gemaakt zijn. Geef dat aan de ouders. Geef dat aan ons allen. Geef dat aan onze kinderen. Heren, dat is het wat we het meeste nodig hebben. Dat is het wat we het hardste moeten zoeken. Dat is het waar onze harten en onze geesten het meest mee dienen bezig te zijn. Heren, wij bidden van u, heilig zo uw woord aan onze harten. We bidden u voor de vader van Anita, een van de doopmoeders, die nog altijd in het ziekenhuis ligt, maar met wie, en daar danken we uw naam voor, het een stuk beter mocht gaan, na die ernst, na die kritieke situatie die er was. U blijkt ook daarin nog genadig te willen voorzien. Geef hem verder herstel en wees hem in alle dingen nabij. Heren, wij bidden u ook voor al de dingen die in de week die voor ons liggen zullen moeten plaatsvinden. De begrafenis morgen, sterk ook de rouwdragenden die geroepen worden tot de taak van het begraven van een oude moeder. Mag ook tijdens die begrafenis het woord van u gezag hebben. Denk aan de twee bruidsparen die in deze week hopen te trouwen, woensdag en donderdag. Heren, geef hen met hun familie een gezegende dag, waarop u zelf ook in hun midden wilt wezen, en waarop het woord van u ook bij die blijde gebeurtenis richting mag geven, een stuur mag geven, en dat ze zo ook in die dingen uw goede en zegenende handen mogen zien. Wees gij zo met alle arbeid, en vergeef ons genadig al onze zonden. Heren, hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 119e psalm het 36e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.